Hey, ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas podcast. Ik ben dokter Iris Otto en als leefstijlarts neem ik je graag mee op reis naar duurzame gezondheid. Leef je beste leven, terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren en motiveren in deze podcast. Veel luisterplezier. Soms staat je gezondheid behoorlijk in de weg van het leven dat je wilt leiden. En pijn is daar misschien wel het meest herkenbare voorbeeld van. We hebben allemaal wel eens te maken gehad met pijn ergens in ons lichaam. En helaas hebben sommige mensen jarenlang last van pijn. En ik zelf heb ook te maken gehad met chronische pijn. En ik snap de frustratie en de wanhoop die je dan kan ervaren, maar al te goed. En dan is de vraag, zijn pijnstillers het enige medicijn? Of kan je ook zelf iets doen met je leefstijl bijvoorbeeld? In deze aflevering ga ik in gesprek met Lian Chonsui-Len. Zij is anesthesioloog en pijnspecialist en werd vorige maand verkozen tot leefstijlprofessional van het jaar. Dus dat zegt natuurlijk al wel wat over of leefstijl en pijn iets met elkaar te maken kunnen hebben. Van harte welkom in de podcast, Lian. Leuk dat je er bent.
Hey Iris, nou superleuk dat ik er mag zijn.
Wij kennen elkaar natuurlijk van de opleiding Integrative Medicine en leefstijlgeneeskunde. En superleuk dat je nu in de podcast wil vertellen over jouw visie, jouw missie, jouw drive, jouw projecten. En ik begin altijd met de eerste vraag, wat betekent gezondheid voor jou?
Ja, dat is denk ik ook meteen de allerbelangrijkste vraag, Iris. Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar relatief laat, als ik zo om me heen kijk van al mijn leefstijlcollega's, misschien wel relatief laat echt mee bezig ben geweest. En misschien wel doordat ik merkte dat ik totaal niet in balans was met mezelf. En dan vooral dat ik dacht van, joh, ik ben de hele dag mensen in slaap aan het maken en narcose aan het geven. Maar hoe anesthetized ben ik zelf eigenlijk? Ben ik niet zelf helemaal afgestompt en verdoofd? En ik denk dat het antwoord zeker was ja. Hè, en het is ook niet zo gek. Ik bedoel, als je een opleiding bent in een jong gezin en je ambitieus ingesteld bent, dan heb je het al heel snel heel druk. Maar ik denk toch dat er jaren zijn geweest, zeker in het begin van mijn opleiding en het einde van mijn specialisatie, waarvan ik helemaal daar niet zo, een soort overlevingsstaat, laat ik het dan zo zeggen. Dus gezondheid is denk ik de kern daarvan, is dat je echt in verbinding staat met jezelf. En wat dan daaruit voortkomt, als je die verbinding hebt, kan verschillend zijn. Dat kan de ene dag zijn, ik ga lekker sporten of ik ga in de natuur wandelen. Of juist, ik focus me ontzettend even bewust op hoe ik eet, wat ik eet, wanneer ik eet. Of dat ik bewust verbinding zoek met mezelf en mijn naasten. Ja, dus dat de kwaliteit van het zijn met elkaar, dat die heel mindful is, dat die heel bewust is. En dat kan ook gezondheid zijn. Het samen zijn met collega's of vrienden, of je kinderen, of je man, dat is ook, als je daar bewust mee omgaat, is dat ook gezond. Dus mijn antwoord is eigenlijk, gezondheid voor mij is in verbinding zijn met mezelf. Daardoor kan ik in verbinding zijn met de ander en, als je het breder wil trekken, ook mijn leefomgeving. En die alle drie zijn denk ik de kern van waar het om gaat nu, maar ook zeker in het stelsel waar we zitten.
Mooi, prachtig antwoord. Denk jij dat je eigenlijk dat gevoel van, oh, ik ben afgestompt, of je hebt hele hevige klachten ergens van, denk jij dat dat nodig is voordat je gezondheid gaat waarderen, respecteren, prioriteren?
Nou, je zou bijna denken van wel, hè? Want als je eigenlijk om je heen kijkt, dan zie je, dan denk ik, hè, waarom verandert het of de mens of het stelsel of de maatschappij niet? Ik denk dat het antwoord is, blijkbaar is er nog niet voldoende hinder of pijn, dat hoeft niet fysieke pijn te zijn, hè? Dus last, zodat de verander opportunity en kans groot genoeg is om het te gaan doen. Ja, er moet natuurlijk een momentum zijn waarin je die vraag of die wens hebt. En die moet je wel voelen. En dus is dat nodig? Nou, idealiter niet. Maar als je mij vraagt, waarom werkt preventie niet? En met preventie bedoel ik iets doen om gezond te blijven voordat je klachten hebt. dan moet je wel een drive hebben, een interne drive hebben om dat te doen. Want dat is niet simpel in de leefomgeving die wij hebben. Sterker nog, het wordt ons ontzettend makkelijk gemaakt om heel ongezonde dingen continu tot ons te nemen.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk dat het antwoord inderdaad is, ja, het is misschien nodig om daar hinder en last van te hebben voordat je echt verandert. En was het maar waar dat het niet nodig was. Maar ik denk dat het antwoord is dat het wel nodig is. Ja, helaas.
Ja,
en ik weet niet of het erg is. Ik weet niet of het erg is.
Ja, dus je moet echt met je neus op de feiten gedrukt worden, zodat de pijn, of dat nou fysieke pijn is of een emotionele pijn, voordat je de urgentie gaat voelen van preventie, goed voor jezelf zorgen, gezondheid.
Ja, als dat betekent dat je moet veranderen, wil je. Als je iets anders moet doen, en dat als die verandering duurzaam is, dan kijk, niemand wil veranderd worden. Niemand wil moeten veranderen. Mensen willen wel veranderen, maar omdat ze dat zelf willen. En dan zie je ook meteen dat dat de grootste kans is om duurzaam te veranderen. Dus het hele preventieverhaal of dat het nodig is om... Weet je, ik zie het zo, op het moment bijvoorbeeld als ik heel concreet met iemand spreek waarvan ik wel denk, joh, er zijn verbeteropties of er zijn verbeterkansen. Als die ander dat niet zo ervaart, ga ik niet zenden. Ik kan ze uitnodigen om te dansen, als je het zo wil zeggen. Maar ik ga niet... Dat deed ik vroeger wel, hoor, trouwens. Maar dat is mijn eigen proces, denk ik, mijn eigen ontwikkeling geweest. Waarin ik dat echt niet meer doe. He, dus op een hele respectvolle manier en op een menselijke manier wellicht heb ik een gesprek daarover. Maar als ik merk dat er helemaal geen zaadje is die water wil of zaadje is die wil gaan groeien, ja, dan is dat gewoon wat het is op dat moment. En dat wil niet zeggen dat er niet een succes is. Dat ook dat gesprek kan heel veel betekenen. Ja.
Ja.
Maar misschien, hè, dus vanuit je professional kant hoop je altijd dat je dan meteen aantoonbare verschil ziet. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het hoeft niet zo te zijn.
Nee. Dus jij zegt eigenlijk de uitnodiging voor de dans geven en het zaadje laten ontspruiten.
Ja, zeker.
Ja, ja. Mooi gezegd.
En weet je, inmiddels zie ik dat als ik maar één contactmoment, ontmoeting heb met iemand op een dag, waarin ik het gevoel heb dat ik iets betekend heb, waar ook in dat proces. Dat kan ook gewoon zijn bij lijden. Hè? Kijk, sommige mensen, door wat hun overkomen is in het leven, ja, weet je, daar kan ik heel veel van vinden. Omdat ik dan vind, hè, als even alleen maar vanuit mijn professionele blik en hoe ik ben opgeleid, dat er iets veranderd zou moeten. Maar soms is het moeilijkste misschien wel, en ook het meest helende, dat ik kan zijn bij die onmacht. En dat, jongen, dat is echt wel next level en dat is ook heel ingewikkeld. En daarmee wil ik dus ook zeggen dat een gesprek hebben met iemand is al iets. Dat is al een interventie. Zolang je niet uit verbinding gaat. Dus als je in tune blijft en bij lijden bent zonder het te willen oplossen. Met eigenlijk op je eigen handen zitten, want je voelt ongemak. Ja, dat is al waarom ik denk, en dan herinner ik me bijna waarom ik dokter ben. Of heb willen worden, denk ik. Tuurlijk ook omdat je het gevoel hebt dat je iets doet en mensenlevens redt. En als anesthesioloog heb ik daar, dat is ook weer opgeleid, het ABCD-probleem. Als het D, nou goed, als je dat kan oplossen, in ieder geval stabiliseren. En aan de andere kant heb ik heel graag een chronische ziekte, dus chronische pijn, willen... Ja, zien, voelen, ervaren hoe dat nou is. Dus langer contact, langer samen met iemand oplopen. En die twee extremen, dat is ook wel precies wie ik ben. Ik heb echt wel behoefte om resultaat te zien. Snel, omdat ik iets inspuit en het gebeurt. Maar aan de andere kant, juist die andere kant en misschien wel de meer... wat er nu ook op is, hè, dat heel veel mensen lijden, hebben het gewoon ongelooflijk moeilijk nu. En daar is niet één oplossing voor. Dat kan je niet. Je kan niet even iets in een infusie spuiten en dan op de motor zien dat dat opgelost is. Dan werkt dat niet. Maar desalniettemin kan je wel iets betekenen. Dus dat is een beetje hoe ik het zie nu.
Nou, eigenlijk beschrijf je daarmee, wat mij betreft, de definitie van de integrale geneeskunde.
Ja, denk ik ook, ja.
Ja, het gaat verder dan alleen de snelle, concrete oplossing zoeken. Het gaat ook verder dan... slechts leefstijlinterventies meegeven.
Exact.
Maar zoals jij al jouw definitie van gezondheid hebt gegeven zo net, gaat om die verbinding met jezelf, met de ander, met je omgeving. Dus als jij die verbinding kan creëren en in die verbinding met de ander er voor een ander kan zijn, werkt dat al helend.
Zeker, ja. En dat is zeg maar de vorig jaar heb ik dan bewust gekozen voor om even een half jaar uit mijn sociale structuren door een sabbatical te nemen. Om zelf, ik kan gewoon niet dit doen als ik niet zelf weet hoe het is. Hey, je kan zover gaan als dokter bij een patiënt zover je zelf bij jezelf bent gegaan. Ja. He, en daar zit ook de wederkerigheid met waar we voor staan. Als wij als zorg blijven denken, ik zorg even heel breed, dat er iets te fixen is, zonder dat bij jezelf goed te hebben, in balans te hebben, dan denk ik, joh, waar zijn we nou mee bezig? Waar zijn we mee bezig? Dat denk ik sowieso wel vaak hoor, waar zijn we mee bezig? Maar op dit vlak denk ik dat echt. En het mooie is natuurlijk als je dat ook bij jezelf kan ontmoeten, dat je daardoor ook, dan, soms helpt de patiënt mij. Dat klinkt heel gek, maar ik ben echt, ik heb al zo'n stukje voor mezelf opgeschreven, de dag dat de patiënt de dokter heelde. Nou, dat is ook echt zo. Weet je, dat je echt, en dat is ook weer helend, denk ik, of geeft een goed gevoel aan die mevrouw in dit geval. Maar dat is toch schitterend? Ja. Dat is de kern, denk ik. Weet je, als je dat kan, en daar bewust voor ben, het is ook een bewustzijn. En het is ook wel een beetje van je eigen reekstoel vallen. Hè? Dus onze eigen comfortzone die we hebben. Je wordt natuurlijk opgeleid met een skillset die heel erg mentaal is. Heel erg gaat over feiten, iets wat we zien. Het gaat over het lichaam. Hè? En alsof dat als ook een, als we de hele tijd lopende ziektes en DBC's zien. Dat is toch heel bizar. Ja. En dat controleren we dan. Ja, we meten ook wel kwaliteit, wat dat dan ook mag betekenen. Maar vooral natuurlijk hoe efficiënt we dat doen.
Ja, het allemaal dus in een vakje te plaatsen.
Ja, omdat het wel lekker aantoonbaar en meetbaar is, een getalletje. En ik zeg niet dat daar iets mis mee is. Sterker nog, ik ben heel erg voor om het transparant en meetbaar te houden. Maar wel met een onderlaag waarin dat hele bredere deel, dat mens zijn in al zijn facetten, dat die daaronder zit. En dat eigenlijk de driver is die je vaak of soms helemaal niet kan meten.
Ja.
En dat is denk ik waarin de grootste, als je nu kijkt naar wat er nodig zou zijn, is dat ongelooflijke uitdaging, maar wel belangrijk. Dat je het menselijke deel en de professional en de patiënt samen echt laat transformeren over vanuit die behoeftes. Ja. Dat die patiënt mag echt, en de patiënt is dat woord, vind ik ook, ja, de zorgvraag heb ik wel eens gehoord. Ik weet niet zo goed wat het goede woord is. Patiënt klinkt afhankelijk, zo wil ik het ook niet beschrijven, snap je? Maar wel vanuit, ja, als je het wil, de inhoud dan. De kern, de essentie. Vanuit die essentie wil je de zorg verbreden, verbeteren en ontwikkelen. Ja. Het fundament moet aangepakt worden en niet oud papier, wat het stelsel eigenlijk is. Hè? We stapelen de hele tijd nieuwe dingen op een stapel met oud papier. En dan vinden we het gek dat het zo complex is dat niemand het meer snapt. En dan wat doen we? We willen eigenlijk het liefst nog een nieuwe stapel erop. Nog een nieuwe oud papier. Omdat we dan denken dat het beter wordt. Maar we dragen bij aan de ziekte van het systeem. Hè? Ja. Omdat de complexiteit is een...
Ja. Nou, is waarmee een ook de menselijkheid uit de zorg gaat.
Ja.
Wat is jouw visie voor de gezondheidszorg? Dus als jij, stel je zou de hele zorg opnieuw op mogen bouwen.
Ja, Iris. Ik dacht vroeger dat ik dat scherper had. En vroeger is niet zo heel lang geleden, een paar maanden geleden. Ik vind dat toch ingewikkelder. Maar ik denk dat de basis toch wel is een menselijke zorg. Waarin niet ziektes, maar de mens zelf met al zijn behoeftes voorop staat.
Positieve gezondheid.
Ja, zeker. Dat zou, kijk, ik, ook daarin. Hè? Dus positieve gezondheid doet dat heel mooi. Maar je hebt heel veel andere manieren om er ook naar te kijken. Maar zeker positieve gezondheid omarm ik zeker. Maar ook al zou het facetje niet precies. Hè? Dus positieve gezondheid en die emoties bijvoorbeeld. Staat dat daar goed in? Weet ik niet zo goed. Maakt ook niet zoveel uit. Gewoon de mens met alles wat hij heeft. Ja. Hè? En de disbalans, want daar zit ziekte in, denk ik. Er is een disbalans in iets. En als dat maar lang genoeg ontstaat of bestaat, dan word je ziek. En wat dat ziekte ook mag betekenen, dat kan ook je naar voelen, of lichamelijke klachten zijn, of beide, hè, dat de een de ander veroorzaakt, dat zie je natuurlijk veel.
Ja, in het Engels is het zo mooi, het woord disease zegt al dis-ease. Ja. Dis-ease.
Ja. Ja. Dus je vroeg, wat is mijn visie? Ik denk dat dat de kern is, Iris, dat je dus breder durft te kijken, niet alleen ziekte, maar naar de mens zelf, niet alleen lichaam, maar ook breder, dat je de omgeving waarin we zijn integraal meeneemt. Nou ja, weet je, dat hè, dus ook waar, als je in een kamertje zit met TL-licht zonder, hè, zonder beweegruimte, met, nou, ik hoef het jou niet te omschrijven, want je weet hoe het eruit ziet, dan word je als professional ook per se niet heel erg blij. Hè? Dat is als je daar de continu in zit, dan moet je er echt uitshaken. Dan moet je gewoon even een dansje doen tussendoor, want anders word je niet goed, toch? Dat moet je ook gewoon doen.
Ja,
hè? Dus of even springen, of even een squatje doen, of een muziekje opzetten. Dat kan gewoon niet. Hè? En dat, dus dat hele deel meenemen. En als je dan ergens heen wil, je wil iets kopen, zeg maar, in een ziekenhuis qua eten, en je denkt, mijn lord, dit heeft niets met voeding te maken, bijvoorbeeld.
Nee. Ja, met voeding, ja, dus nourishment. Ja,
wel met vullen, maar niet vullen. Met voeden.
Nee,
ja, hè, dus we vullen lekker door, maar we voeden heel weinig. En als je dan in die piketkamer mag liggen, we zonder zuurstofmoleculen erin. Nou, kan je vertellen, helpt ook niet? Nee. Nou, ik kan doorgaan, hè, maar je snapt wat ik bedoel. Dat hele deel meenemen en daarbij ook kijken. Dus ik kan de hele definitie van integrative medicine wel opnoemen, maar ik sta daar wel heel erg achter, kan ik je vertellen. Ja. Nee, dus dat we echt breder durven kijken. Paradigma's die wij hebben, die deels heel erg zinvol en waar ik volledig achter sta, maar durven breder te kijken en dat toe te passen, dat zou ik ongelooflijk onszelf gunnen. Ja. Dus onszelf zijn de mensen daarin. En daarmee krijg je, denk ik, ook dat je veel meer balans krijgt tussen de mensen en zijn leefomgeving of het ecosysteem. En daar heb je meteen ook het klimaatdeel te pakken. Want als je dat doet, als je nu afvraagt van, wie ben ik nu als mens in deze tijd? En als ik mijn beslissingen maak op basis van wat betekent dat voor mij, maar ook meteen voor de ander en mijn leefomgeving. Dus die balans. Kijk, dan zijn we, denk ik, goed bezig. Maar dat vereist heel veel shift, denk ik.
Ja, jij hebt een hele grote visie en jij staat daar ook echt voor. Jij brengt die visie ook echt naar buiten.
Mm-hmm.
Is dat ook de reden waarom jij Leefstijl Professional van het jaar bent geworden, denk je?
Dat weet ik niet zo goed, Iris. Weet je, dat wordt me wel eens vaker gevraagd. Misschien wel.
Dat jij die beweging in gang zet, ook in de tweede lijn natuurlijk.
Ja. Nou, misschien is het wel andersom. Ik denk dat, weet je, ik ben ook gewoon hartstikke ongeduldig. Hè? Dus dat weet ik. Hè? En in dat ongeduld zie ik mezelf ook, zeg maar, aan de ene kant zitten. Ik noem het wel eens met mijn billen in het vuur, omdat het ongemak en hè, ik kan het niet veranderen, je wil het wel en jezelf een beetje overschreeuwen, die neiging heb je dan, hè, of dat je doorpusht of geforceerd iets wil doen en dan weer terug, nou, dat is dus ook een weg met bochten, maar ik heb gewoon gezien dat het helpt als je nadenkt over de cultuur die we moeten veranderen, dat een boodschap brengen, hè, dus herhalen, dat breder is. Dus het antwoord is dat het leefstijlprofessional me eigenlijk heel erg heeft geholpen. En het gaat mij dus niet per se om mezelf. Sterker nog, helemaal niet. Het gaat om het momentum van de beweging en zeker in de tweede lijn om dat te laten flowen. Meer dan het nu is. En dat heeft mij wel geholpen in die beweging. Ook al kan ik ook zeggen, het gaat me nog steeds te langzaam. Dus wat je ziet is, dat leefstijl, integraal maar niet eens over te spreken, maar wel leefstijl, daar wil het ziekenhuis dan best wel wat mee doen, maar ze willen het vooral van het ziekenhuis in de eerste en de nulde lijn. Hè, dus dat is natuurlijk vanuit het economische denken in de zorg, is dat natuurlijk heel begrijpelijk. Maar ik weet niet of dat de kern raakt. Hè, want als je leefstijl wel wil aanstippen, maar vervolgens niet wil doen, hè, alleen maar wil verwijzen, dan doen we eigenlijk een oud patroon. Hè? Dus we stippen het aan, we vinken iets, we hebben een kwaliteitsindicator straks. Misschien gaat de verzekeraar ons ook wel afdwingen dat we zoiets in de zorg. Hè? Ik zie het allemaal gebeuren en ik zeg niet dat het slecht is, maar het zieldeel daarvan, die mag er ook in. En de waarheid is dat heel veel complexe, ik noem het nu ziekte, maar de mensen die met meerdere problemen rondlopen, die komen niet uit in de eerste lijn. Je zou het willen, en ik zeg misschien over 10 jaar, als we de maatschappij zo anders laten denken, voelen en leven, wellicht. Als de eerste lijn geëquipeerd is en zichzelf ook de tijd en wellicht, daar ben ik helemaal niet tegen. Maar om nu te zeggen, we hebben een andere manier, jongens. Dit is zo hard nodig van ziekte naar gezond. Dus we vinken boxjes aan. We doen dit en we verwijzen naar de eerste lijn. En dat is wat we eraan doen. Daar krijg ik een error. Dat is dus precies de inhoud niet scherp hebben. En dus die data professional helpt mij daarbij. En met jou praten helpt me daarbij. Met de opleidingsgenoten praten helpt me daarbij. Omdat ik voel dat we in het land veel verder zijn dan nu zichtbaar. Die steun geeft mij hoop. En we hebben natuurlijk ongelooflijk veel collega's in de opleiding, waarvan helaas een heel groot deel uit wat er nu reguliere zorg wordt genoemd. Ja. En dat vind ik een symptoom van wat aan de hand is.
Ja.
Dus ja, je vroeg volgens mij waarom ben ik het geworden. Ik heb geen flauw idee natuurlijk. Omdat ik denk dat dat nodig was misschien. Ik bedoel in de bewegingen.
Ja.
Ja. Dus ik ben er ook heel dankbaar voor.
Ja. Nou ja, ik ben er persoonlijk ook dankbaar voor, omdat ik denk dat jij heel goed bent in het opstoken van vuurtjes. En dat inderdaad jouw ongeduld, ik herken dat ongeduld, ik liever gisteren dan morgen of vandaag. Maar dat jij de urgentie op de kaart weet te zetten. En dus inderdaad ook, omdat jij in de tweede lijn werkt, ook het daar bespreekbaar weet te maken. Ja. En echt hard op de agenda wil zetten, want wat je in de nulde en de eerste lijn natuurlijk tegenkomt, is dat als mensen naar een specialist zijn geweest en ze hebben daar geen antwoord gekregen op hun vraag, op de vraag vanuit hun hart, niet alleen van welke prik kan je zetten, welke operatie kan je doen, welke pillen kan je me meegeven, maar hoe kom ik hiervan af, hoe ga ik hiermee om, hoe kan ik voor mezelf zorgen, hoe kan ik mijn welzijn verbeteren? En als je dan weer terug wordt gestuurd, dan kom je eigenlijk van een koude kermis thuis. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dus ik denk dat het zo ontzettend waardevol kan zijn. Ook al heeft de medisch specialist niet alle kennis op het gebied van integrale geneeskunde. Maar dat daar wel de deur een beetje open staat. Dat er ruimte is voor dat gesprek wat jij eerder zo mooi benoemde. Ik denk dat dat al een waanzinnige verbetering gaat zijn van onze zorg.
Ja, en weet je, ik luister naar je. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk wel dat ook wij, zeg maar, vanuit de wat meer omarmers van de bredere blik, en we noemen dat integrative medicine of integrale zorg. Kijk, de term helpt niet. Nee. Dus hoe ik het wil noemen is, in mijn werkomgeving, is regulier plus. Kijk, de basis is dat we erkennen dat 50% van wat wij doen echt niet effectief is. En zelfs 10% bewezen niet effectief. Hè? Dus van 50% weten we het niet en daar een deel van is het bewezen echt zeker niet, maar toch doen we het. Hè? En daaruit zou wat mij betreft een wil moeten zijn om je best te doen om dat te verbeteren. Hè, dus hoe kunnen we dat effectiever doen? En functional medicine of integrative medicine of positief gezondheid of waarde gedreven, het maakt mij niet uit. Ik wil ook die termen niet me aan vasthouden. Ik kan alleen zeggen dat hele bredere kijken, dat ik dat omarm. En wat mij helpt is, als ik in een gesprek met een patiënt, als je een plantje tekent die in een tuin staat en die plant symboliseert de klachten, de ziekte, en dat je dan zegt van nou, wat het ziekenhuisdeel kan doen is een prik, een pil, een operatie, een chemo. Maar als het plantje niet in een gezonde voedingsbodem staat en die bodem heeft, kan bijvoorbeeld gevoed worden door de juiste voeding. Door goed uitrusten, ontspannen, beweging, doen waar je het allerblijst van wordt. Waarin je zo alleen aan staat te dansen. Dus de zingevingsstuk. Spiritualiteit voor mij betreft. Weet je? Dus dat zit allemaal in die bodem. En het mooiste stuk en het meest effectieve deel zit als we dat stuk waar het plantje in de grond staat en de bodem kunnen verbeteren. Dan hebben we meteen gehad over wat de patiënt zelf zou kunnen doen. En wat wij kunnen toevoegen, want zo moet het zijn. Dat is de basis. Die aarde en die grond is de basis. En misschien kan ik iets toevoegen wat wellicht tijd geeft om duurzamer te veranderen. Hè, want het is natuurlijk feitelijk vooral symptoombestrijding, hoor, is wat we doen. Ja. En ik wil niet onze hele specialistische zorg... Ik bedoel, daar moeten we ongelooflijk dankbaar voor zijn. En absoluut, we zijn er heel goed in, hè? Om dat symptomen goed te bestrijden. Maar we moeten wel erkennen dat een deel van die oorzaak we niet raken. Nee. En het is toch heel mooi om het beide te doen. Dus regulier plus. En ook dat heb ik zelf echt niet verzonnen. En zijn al mensen in het land daar verder mee. En daar ben ik super dankbaar voor. Dat deel, dat zou eigenlijk... Ik zou niet weten waarom we dat niet zouden moeten doen. We hebben gewoon een eed afgelegd, hè, Iris.
Ja.
Gezondheid bevorderen en ziekte voorkomen. Ik bedoel, dat is toch geen vraag? Tuurlijk kan je afvragen of wij 25 gesprekken daarover, maar het bespreekbaar maken en kijken waar we kunnen ondersteunen.
Omdat we gewoon bij onze taak als arts.
Tuurlijk. Ja. En we weten nou helemaal dat heel veel ziektes gewoon 50-70% is de primaire behandeling als je iets wil omdraaien of stabiliseren. Of erger voorkomen, gaat hierover. Ik vind het bijna een kunstfout als je dat niet doet. Zo kan ik het ook framen. Nee, dus ja, het is maar net hoe je het wil zien. Dus dokters hoeven helemaal niet integrale zorg te ontarmen. Ze moeten kritisch zijn naar hun eigen handelen. En ze moeten zelfbewust zijn en zelf nadenken over wat kan ik doen om het geheel, het welzijn, gezondheid en daardoor ook ziekteverminderen te verbeteren. En dat moet de basis zijn. En niemand kan hier tegen zijn, zou ik zeggen.
Nee.
Toch?
Nee. Ik lijkt mij ook niet. Nee.
Nee.
Hey, laten we hem eventjes switchen naar pijn. Want jij zei, hè, we hebben het net over klachten gehad. En dat die symptomen, signalen, die zitten dan aan de boom. En er zit een voedingsbodem die wellicht die klachten voedt, maar waar je ook dus wat aan kan doen. Pijn is natuurlijk een signaal van het lichaam. Wat betekent dat signaal? Wat vertelt het je?
Nou, dat is heel interessant. Kijk, er zijn denk ik grofweg twee soorten manieren van interpreteren. En die doen wij ook zo. Je hebt zeg maar het acute pijnverhaal waarin je pijn, zoals jij zelf al zegt, een signaal is die beschermt, die alarmeert, die ons leven verlengt. Dus als ik op straat loop en ik stap in een spijker... is het toch best wel functioneel als dat ik even zeg, dat ik even naar mijn voet kijk en hem daaruit haal. Sterker nog, mensen die dat om wat voor reden niet goed voelen, worden niet oud. He, dus het is het acute signaal van pijn is ongelooflijk waardevol. Niet per se leuk of zo, maar het is wel, heeft een hele belangrijke functie. En dat noemen we eigenlijk alle soorten pijn die korter dan 3 maanden bestaan. En waarom niet 3 en niet 4? Dat is nou eenmaal een gekozen definitie. Daar hoort ook een pijn bij, een breuk van je arm bij, een infectie die zich aan het herstellen is. Maar pijn die signaleert dat er iets, een weefsel, kapot is. En dan heb je het tweede deel en dat gaat over chronische pijn. En dat is dus pijn die langer bestaat, na 3 maanden, 3 tot 6 maanden. En waar kan je, daarvan is het niet zo dat dat signaal weefselschade signaleert. Het signaleert wel wat anders en ik denk dat de kern is... disbalans. Soms heb je natuurlijk de situatie dat, ik noem even kanker, dat is een mooi voorbeeld denk ik, waarin je een combinatie hebt, hè, waarin er natuurlijk in het lichaam dingen zijn die letterlijk nociceptische prikkels, zoals noemen we dat, hè, op een receptor geven, waardoor je zenuwstelsel, vergelijkend met een elektriciteitsleidingen, waarin dat komt in een centrum, dat in je brein komt dat samen, en dat brein kan of eigenlijk niet kan, dat doet hij, kiest de hele tijd, wat doe ik ermee? Schaal ik het op of schaal ik het af? Want die keuze heeft het brein. En ik vertel wel eens aan een patiënt, ja, het kan ook zijn dat het brein dat heel erg vermindert of helemaal uitzit. Bijvoorbeeld als we moeten overleven. Dus als mijn knie eraf wordt geschoten door een Russische soldaat, ik weet even niet waarom ik het voorbeeld Russische soldaat noem, maar je snapt even de setting, ik ben in een oorlogsgebied, dan nog kan mijn lichaam kiezen dat ik het nu niet voel, omdat ik wegren. En op het moment dat ik veilig ben, kan mijn brein... Dus de overlevingscategorieën opschaven. Nou, nu moet je het wel voelen. Dus ook in langer bestaande klachten heeft het brein... heeft een modulerende functie waarin die klachten erger en minder kan laten worden. Nog los van dat het soms dus zo is dat bijvoorbeeld bij kanker... er wel degelijk iets kan spelen in het lichaam. Maar dan nog kunnen... Dus hoe dat ervaren wordt, wat de pijngewaarwording is vaak te beïnvloeden. En de groep die, van mensen, en dat is helaas ongeveer 2 miljoen mensen. 2 miljoen mensen in Nederland hebben klachten van bijvoorbeeld pijn, maar ook vermoeidheid, concentratiestoornis, somberheid, waarbij daar niet een duidelijke lichamelijke oorzaak wordt gevonden.
Ja, en daarmee bedoel je dus schade, toch?
Exact. Ja, dus binnen de silo's van de zorg, de huisarts kijkt, de medisch specialisten, gemiddeld 2 tot 3 medisch specialisten voor die groep met mensen met aanhoudende klachten. 60% van de mensen bij de huisarts hebben klachten op dit front en we kunnen nooit wat vinden. Daarmee zeg ik dus niet dat die mensen geen klachten hebben. Zeker wel. En die pijn is ook echt. Hè? En daarin, dat gebied wat ik net noemde met de voedingsbodem, dus mensen hierin kennis geven, mensen serieus nemen, mensen gezien laten worden, dat het reëel is dat die pijn er is. En ik denk dat dat deel we eigenlijk, als je het nou hebt over dingen waar we in kunnen verbeteren, dat we te veel als zorgverlener suggereren dat het pijn is die je verzint. En ook al zit het brein tussen je oren, daarmee wil ik dus niet zeggen dat het iets is wat je verzint. Daar zit heel veel ruimte. Heel veel ruimte om dat te beïnvloeden. En daarin zit, denk ik, binnen ons leefstijldeel, is er nog een wat ondergeschoven kindje en dat is de rol van onbewuste emoties. En dat deel, als je dat bewust kan maken, zal je zien dat de verstoring tussen je limbisch systeem, hè, dus die komt binnen, limbisch systeem, amygdala, prefrontale cortex, dat door het doorvoelen en verwerken van emoties die dus onbewust waren ervoor, dat er wel herstel mogelijk is. En ik noem het bewust herstel omdat er hoop in zit. Daarmee wil ik dus niet zeggen dat het altijd zo is en dat ik dat kan garanderen. Maar ik wil wel een ander verhaal noemen, een tegenhanger van wat wij doen, het gevolgenmodel. En dat gaat over dat we mensen leren omgaan met wat er is. Terwijl een andere kijk is, er is ook een oorzaak die je kan aanpakken. En ik noem nu onbewuste emoties, ja, gedachtes, hè? Overtuigingen. Tuurlijk, hè, de hele schets, die hè, gedragingen, dat zit er ook allemaal bij. Maar wat ik nu zie in de zorg die wij leveren, gaat het te weinig over die onbewuste, onverwerkte emoties en zit daar in potentie goud. En dat is het deel van mijn missie ook. Emotionele leefstijl, lees wat ik nu net zeg. Ja, daar zit echt een bron van. En joh, die groep met mensen, Iris, dat is ongelooflijk groot. Hoeveel leed daarin zit en hoeveel kosten daarin zit, dat is ongelooflijk. Dus als je het hebt over een van mijn missies, is dit wel iets wat ik graag op de agenda een kaart wil zetten. En alles wat ik kan, dat vereist ook voor mij bijscholing, leren en vooral luisteren naar ervaringsdeskundigen. Mensen die het zelf hebben meegemaakt en die hersteld zijn. Want dat is het enige waar ik denk, hè, daar moet ik van leren. Heb ik zelf daar vroeger ook niet goed gedaan. Hè? Dus, maar nu ik dit zo zie, kan ik het ook niet meer niet zien. En wil ik me hard ervoor maken om dat ergens een plek te laten geven.
Mooi. Schitterend. Ja. Ik denk dat het een heel belangrijk punt is wat je aanstipt. Ja, en ik denk dat die visie die jij net benoemt en ook daar ruimte aan geven in je gesprek, in je behandeling, dat misschien wel de meest belangrijke stap is richting herstel. Dat de openheid, dat die pijn echt bestaat en dat er iets is wat het voedt, die erkenning. Ik denk dat dat al een enorme blokkade oplost bij mensen. En daarmee ook bijdraagt aan de verbinding tussen mens en dokter. En daarmee aan herstel. En je benoemde net zo mooi die voedingsbodem van de boom. En bij de boom zijn de takken zijn eigenlijk de uitingen van wat er zich in de wortels afspeelt. En die bodem die kunnen we dus beïnvloeden. En mijn vraag aan jou is, wat kunnen we doen? Wat kunnen we zelf doen in die bodem om de pijn te verminderen, om te herstellen? Ja, dat.
Ja, en het antwoord is denk ik dat er niet één antwoord is. Omdat, kijk, in de algemene zin kan je zeggen dat als de klachten een uiting is van disbalans, dat je de disbalans moet herstellen, maar dat die disbalans voor mij een andere kan zijn dan voor jou. En daarnet spraken we even over dat ik aangeef dat er een heel erg onderbelicht stuk zit in hoe wij in ieder geval vanuit de reguliere tweede en derde lijn kijken naar aanhoudende chronische pijn. Dat dus gaat over die onbewuste emotie die niet gezien gevoeld, doorvoeld en verwerkt is. Hoe kom je daarbij? Ja, dat antwoord kan ik niet geven. Kijk, wat kunnen we zelf doen is... In ieder geval, dat is eigenlijk het begin wat ik van mezelf zei. Dat het gaat over dat je bij jezelf bent en voelt wat er op de agenda staat.
Ja, contact maken met je lichaam.
Ja, maar daardoor komen, als je daar echt bij kan zijn, ook dingen boven. Dus als ik onbewust, tenminste als ik naar mezelf kijk, weet ik dat ik niet heel lang geleden erachter kwam dat mijn eigen gedachten niet waar waren. Wat trouwens mindblowing is. Ik denk, jezus, wat ik denk is niet waar. He? Ja, he, dat biocating-gedachtegoed, dat je dus echt je eigen gedachten niet per se waar is. En, en zo praat ik dan ook met patiënten, dat kan zijn dat een gedachte een wolk is die komt, die allerlei functies heet, of het ego heet of niet, dat maakt me niet zo uit, maar dat is iets wat komt en gaat. Maar als je dat gelooft, dan ga je ook zo voelen. Of andersom, er is een gevoel en daar krijg je gedachten over. Nou ja. Either way wat de kip en het ei is. Dus wat kunnen we zelf doen? De eerste stap is, en die is denk ik het alleringewikkeldst en leren wij niet aan. En met wij bedoel ik even de hele westerse community. Niet per se zeggen dat ze in het oosten dat altijd doen. Maar ik denk wel dat er manieren zijn, rituelen zijn, cultuur is. Die dat veel meer mag laten bestaan. En dat wij daar veel meer bewustzijnsmoeite voor moeten doen. Dus het gebrek aan een kerk bijvoorbeeld, of dat de religie in Nederland in ieder geval veel minder wordt omarmd, is denk ik een van de diepere wortels waarom wij als maatschappij een beetje zieloos zijn. Hè? En ik wil niet religie pretenderen of zo, maar wat kunnen we doen is bij onszelf zijn bij wat er is, voelen wat er mag zijn, dat is één. En als er iets is wat aandacht vraagt, omdat dat schuurt, de moed hebben om daarbij te zijn. En ja, het kan ook helpen, en dat leefstijl is het dus op een wat hoger niveau. Hoger bedoel ik eigenlijk oppervlakkiger. Dus de diepere laag is dit deel, zijn met wat er is. Ja. Durven, en dan je realiseren dat je jezelf heel goed kan helpen, door voor jezelf een manier van leven te omarmen die balans veel makkelijker er laat zijn. Dus dat betekent wandelen als dat kan in de natuur. Dat helpt gewoon. Iets bewuster zijn van wat je eet, hoe je het eet. Dus hoe je het tot je neemt, wat je gedachten zijn. Dus ik zeg wel eens van God, voordat u het eet, vraagt u uzelf wel eens af waarom eet u het? Als het antwoord is omdat het mij voedt, moet u het zeker eten. Als het antwoord is ik twijfel, misschien wil ik, kunt u zich afvragen of op dit moment dat er... Dus die pauze inbouwen, bewustzijn over wat je eet en hoe je het eet. En daarbij niet 100% een soort, weet je wel, een zweep daarover. Maar ook gewoon menselijk. Hè? Dus als het 80-20 is, vind ik het al briljant. Weet je wel, 5 dagen in de week wel, 2 niet. Dat is al next level, jongens. Dat is echt knap in deze, hè, dit systeem. Maar kom weer terug, wat kan je zelf doen? Zijn bij wat er is en wat eigenlijk de dokter ook zo mooi zou kunnen doen voor degene die zorg vraagt. Jezelf helpen en soms helpt het om je in een systeem te brengen waarin je dat makkelijker doet. Dus waarin je makkelijker beweegt, de juiste voeding neemt. Je verbindt met mensen die je zien, zodat je je gezien voelt. En wellicht, kijk, de mensen die het meest gave leven leven, hè, dus de beste versie van je leven waarin je... In mijn geval, kom ik weer op dat dansen, maar muziek luister, dansen, buiten bent en gewoon keiharde lol maakt, Iris. Dat helpt, weet je, dat helpt. En dingen die gebeurd zijn in het leven zijn vaak niet eerlijk. Hè? Het is totaal onterecht wat sommige mensen op een bordje krijgen. En dat is, ik wil ook niet zeggen dat het er niet mag zijn. En soms kan je dat dus ook niet oplossen. En is er nou eenmaal pijn en kwetsuren en trauma's? Maar daar als het ware jezelf, je kleine kind in jezelf, dus een beetje troosten misschien is dat het wel. Vriendelijk zijn voor jezelf. Ja, dat zou zoveel helpen. Ja. Dat denk ik echt.
Jezelf ook, ondanks alles wat je hebt meegemaakt en wat voor leed je hebt.
Ja.
Jezelf ondanks dat toch liefde gunnen, plezier gunnen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, gunnen gewoon. En soms moet ik gewoon op een papiertje schrijven voor iemand. U gaat naar uw spiegel toe en u lacht vriendelijk naar u. Weet je hoe moeilijk dat is voor sommige mensen?
Ja,
Ook al is het maar één keer per dag. En dan dit omdat de dokter het nu even opschrijft.
Ja.
Het breindieet, het hartdieet.
Ja.
En dat hebben mensen, dat zijn we gewoon ontleerd.
Of we hebben het nooit geleerd in onze maatschappij.
Ja, dat klopt. Ik durf te beweren dat een moeder bij een kind in eerste instantie dat gevoel wel heeft.
Ja.
En dus ook al is dat kort voor sommige mensen, omdat de mama, weet ik veel wat, maar je snapt wat ik bedoel. In ieder geval, sinds ik dit weet, is mijn missie als vanuit mijn moederschap dat ik dit, weet je, dat je gewoon helemaal oké bent met wie je bent als kind. En dat het enige doel wat mij betreft is, dat je wordt wie je bent. Als dat gebeurt, Iris, dan maakt het mij helemaal niets uit. Behalve dat ik natuurlijk ook hoop dat ze een compassievol mens zijn. Dat ze lief en aardig zijn voor de medemens. Maar wat je er voor de rest doet, ja. Lol. Heel veel lol. Dat lijkt me het allerbelangrijkste. En ja. Daaruit volgt gezondheid.
Ja, mooi. Ja. Nou, Lian, hartstikke bedankt voor het inspirerende gesprek.
Graag gedaan.
Je doet echt fantastisch werk en... Ik ben ook heel dankbaar voor alles wat je naar buiten brengt. Dus dat je er zo voor staat en de rest van de medische gemeenschap in ieder geval ook daarin meeneemt. Als mensen die luisteren naar deze podcast meer willen weten over jou, over jouw projecten, wat je doet, waar je spreekt, et cetera. Als ze meer door jou gevoed willen worden, waar kunnen ze je vinden, volgen, dingen vragen?
Nou, ik denk dat het meest handige is mijn LinkedIn-pagina, wat ik denk dat het beste is. En ik werk natuurlijk in een ziekenhuis, maar kijk, hoe ik daarin sta, is niet per se hoe het ziekenhuis erin zet. Alhoewel, ik denk dat ze het heel graag willen, hoor. Maar het gewoon heel ingewikkeld vinden. Dus het is niet het ziekenhuis zelf, maar het gedachtegoed. Ik denk dat toch inderdaad de LinkedIn dat het meest handig is. Ja.
Ik zet een linkje in de show notes. Kunnen mensen daar direct op klikken. Dus dat is gezondkompas.nl/podcast. En nogmaals, heel erg bedankt. Laten we nog lekker even een dansje doen in het zonnetje, voordat we weer doorgaan met de werkzaamheden.
Ja.
En tot gauw.
Ja, tot snel. Dankjewel Iris voor je aandacht en je leuke gesprek.
Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl en via Instagram @gezondkompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Gezonde groet.